onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, en die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen. Uit Psalm 45 en daarvan het zevende vers, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning, zo treedt zij voort met al de maagdenstoet, die haar verzelt u vrolijk tegemoet. Psalm 45, het zevende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 70, het derde vers. Ik ben ook driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Daarna openen wij opnieuw het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Christus aan Johannes. En we lezen uit hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. Openbaring 19, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Genoemd lezen Openbaringen 19 van 1 tot 10. En na deze hoorde ik als een grote stem in een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en eer en kracht zij de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit een troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide, klein en groot. En ik hoorde als een stem ene grote schade, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein, blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen nog één keer gaan luisteren naar wat Johannes gezien heeft op Patmos aangaande het Lam van God. En de tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 19, de versen 7, 8 en 9a. De tekst voor de prediking Openbaring 19, de versen 7 tot en met 9a. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor zuster Nel de Koning Kortland, die afgelopen week vanwege een herseninfarct moest opgenomen worden in het ziekenhuis. En zij mag weer thuis zijn. De rouwdragende familie van Voorde, waarvan een schoonzus en tante is overleden, laat ons bidden. Heere, u brengt ons op deze bijzondere dag bijeen. En het bijzondere is dat het altijd nog de opstandingsdag van u, Heere Jezus Christus, is geweest, die eerste dag der week. En Heere, zo mogen we steeds op die eerste dag der week samenkomen als gemeente, onder de prediking van uw woord. Wat is dat toch een wonder, Heere. Te midden van zoveel rumoer in deze wereld, zoveel dingen die ons kunnen verontrusten, maar dat u ons deze morgen wakker deed worden en dat we een betrekkelijke gezondheid hebben om hier naar uw huis te mogen komen, of dat we thuis mee kunnen en mogen luisteren naar uw dierbaar woord. Heren, wat is dat toch een bijzondere zegen die u geeft. Elke week komt het weer terug. De zondag, de rustdag, de sabbat. En heren, nu valt het vandaag precies op 5 mei. Dat wij gedenken dat we al 79 jaar in een vrij land mogen leven. En maak ons klein daaronder, heren, want niets is er dat wij dat verdiend zouden hebben. Dat we nog steeds in vrijheid mogen leven als we zien wat er om ons heen in deze wereld gebeurt. Als we aan Oekraïne denken, aan Rusland, aan Israël, de Gazastrook. En op allerlei andere plaatsen waar oorlogen en geruchten van oorlogen gehoord wordt. En mogen wij hier in ons vaderland nog vrijheid hebben. O Heere, wat is dat toch een wonder, maar niet verdiend. En Heere, maak ons daar klein onder. Maar Heere, al hebben wij dan uitwendig een vrij land en mogen wij in vrijheid leven, toch leven wij in oorlogsgebied. En vorige week zondag hebben we het mogen horen hoe daar die grote strijd nog steeds woedt in deze wereld tussen u, Heer Jezus Christus, en uw kerk en aan de andere kant alle vijanden van u en uw kerk. En heren, zo zou het zomaar kunnen zijn dat er ook vanmorgen in ons midden zijn die in die strijd terechtgekomen zijn en niet weten hoe ze uit die strijd verlost moeten worden. die last hebben van de aanvallen van de vijand, en die gebonden zijn, die in de strikken zitten gelijk een vogel in het net, zoals voor de dienst werd gespeeld, niet wetende hoe we daar ooit uit verlost kunnen worden. O, die banden van de zonde, de banden van de duivel, de banden van de vijandschap in de wereld, van ons verdorven vlees, wie kan ons daaruit verlossen? Maar Heer Jezus, U bent die grote overwinnaar in de strijd. En Gij geeft Uw volk de zegen. Wilt U banden breken en zondaren in de vrijheid stellen. De vrijheid die te vinden is in Christus alleen. En Heere, U kent ook degenen die nog steeds onbekeerd zijn. Die nog steeds in oorlog staan met U. O, zou U het willen veranderen. Het hart willen vernieuwen. En Uw liefde willen uitstorten. Opdat de vijandschap verbroken zou worden en er iets gekend mag worden door het onderwijs van uw Heilige Geest, hoe het mogelijk is om vrede met God te kunnen krijgen, vrede door het bloed des kruises. Heere, zou u zo vanmorgen in ons midden willen zijn? We leven in vijandelijk gebied. We leven tegelijkertijd in een voorbereidingstijd, want straks komt de eeuwige bevrijdingsdag. De dag van de bruiloft van het Lam van God. En daar mogen we in het bijzonder deze morgen van horen. En Heere, U kent degenen die gebracht zijn op die weg naar de hemel. Die door de enge poort op het smalle pad gebracht zijn. Op weg naar de bruiloft van het Lam. Die het geleerd hebben ontkleed te worden en bekleed te worden met dat heerlijke kleed van uw gerechtigheid. Het beste voor uw volk komt nog, Heere. Straks zullen ze mogen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan die heerlijke ronde tafel waar u, Heer Jezus Christus, de grote bruidegom bent van uw kerk. Daar zult u alles zijn en in allen. Daar zal het heel volmaakt waar zijn, wat wij lezen in de gelijkenis van de verloren zoon. Nadat hij thuisgekomen was en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat zal overblijven aan de bruiloft van het Lam. Heere, wilt u dit onderwijs zegenen? En als we nog niet bereid zijn, zou u ons bereid willen maken? Zou u ons willen roepen, krachtdadig willen roepen? En mag zo het woord van deze morgen nog een zegen geven voor u, Heere. Want u zorgt ervoor dat de bruiloftzaal in de hemel helemaal gevuld zal worden. Hoe groot moet die bruiloftzaal wel niet wezen, omdat u laat weten dat er plaats is voor een schare die niemand kan tellen. En Heer, u bent nog niet teruggekomen op de wolken des hemels. En daarom mogen wij geloven dat er nog plaatsen vrij zijn in die bruiloftzaal die door u nog gevuld zullen worden. Heere, wilt u zo in ons midden zijn en uw knecht geven wat nodig is om ook dit woord te mogen brengen. Wilt u alles wat ons daarin kan hinderen wegnemen. Heere, we dragen elkaar aan u op. De zorgen en noden kent u in het midden van de gemeente. Heere, we dragen in het bijzonder Nel de Koning aan u op, samen met haar man en kinderen en gezin. Heere, wat een grote schrik dat ze deze afgelopen week naar het ziekenhuis moest, vanwege een herseninfarct. U weet wat dat met haar doet, ook in haar gevoelsleven, in haar hart, in haar hele lichaam. Heere, wilt u met haar zijn, het mocht gelukkig meevallen en mocht ze weer thuiskomen bij Jan. Maar Heere, wilt u verder met haar optrekken. En haar gedenken, Heere, en dat ze steeds maar weer mag ondervinden, waar ze troost uit mocht ontvangen, dat u haar zitten en haar staan, haar liggen kent, ja, van verre haar gedachten, en dat ze zichzelf mag overgeven aan u. We willen u ook hartelijk danken dat ze weer thuis mocht komen. Heere, wilt u verder met haar zijn? En er is ook rouw gekomen bij de familie van Voorden. Daar een schoonzus en tante uit dit leven werd weggenomen. Heren, dat zijn altijd weer roepstemmen wat verslagenheid kan geven. Maar dat die roepstemmen ook gezegend mogen worden. Want elk sterfgeval is een roepstem. Dat we ons moeten voorbereiden op die grote dag die komt. Want ook wij moeten sterven. Wilt u deze familie dan gedenken in deze weg? Heren, wees met alle rouwdragenden in ons midden. Allen die zorgen en noden kennen. We mogen het in uw hand leggen. Zou u onze gebeden willen horen, heren? Niet verdiend, maar doe het uit louter genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. Bij gelegenheid om de heren te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor onderhoud kerkenpastorie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. De heren zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 100. Psalm 100, de eerste 3 versen. Juicht aarde, juicht alom de heren. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht. Zingt hem een vrolijk lofgedicht. Wat er verder volgt, Psalm 100, vers 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 68 en daarvan het 10e vers. En daarin zullen wij de woorden zingen die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, het 10e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft veel onderwijs gegeven in de tijd dat hij hier op de aarde was. En elke keer deed hij dat onder andere door middel van gelijkenissen. En opnieuw wil ik u wijzen op een van de bekende gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken toen hij hier op aarde was. Dat is de gelijkenis van de 10 maagden. En die gelijkenis laat ons zien dat er binnen de kerk van Christus 2 soorten mensen zijn. Wijze maagden en dwaze maagden. Oh, als je ze aan de buitenkant zo ziet, dan zie je eigenlijk geen verschil. Dat zag je bij die 10 maagden ook niet. Ze hadden dezelfde kleding aan. Ze hadden allemaal een lampje bij zich dat aanvankelijk brandde. Ze wisten allemaal dat er een bruiloft aanstaande was. Ze wisten ook dat ze moesten wachten op de bruidegom die vertoefde te komen. En toch, bij al die dingen die allemaal gelijk leken te zijn, was er een groot verschil. Want 5 maagden hadden een extra kruikje olie bij zich en 5 maagden hadden dat niet. En dat kruikje met olie, dat symboliseert nu de zaligmakende genade die nodig is om werkelijk in te kunnen gaan in de bruiloft van het Lam. Wanneer kwam dat verschil tussen die 10 meisjes nou openbaar? Ja, toen de bruidegom kwam. Toen midden in de nacht, terwijl ze in slaap gevallen waren, ja, alle 10 in slaap gevallen waren, plotseling de stem klonk, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En toen ontdekten 5 maagden, jongens en meisjes, dat ze geen extra olie bij zich hadden. Het lampje was uitgegaan, ze kregen het lampje niet meer brandende. Hoe anders was dat met die wijze maagden? Zij bezaten dat extra kruikje. Zij konden het vlammetje weer tevoorschijn krijgen. Hun lampen werden weer brandende. En zo zijn ze de bruidegom tegemoet gegaan. En werden zij met de bruidegom toegelaten in de bruiloftzaal. Daar waren ze toe geroepen. Daar waren ze bereid voor gemaakt. En daarom waren die 5 wijze maagden welgeluk zalig. Kijk, daar gaat het over in onze tekst. In Openbaring 19, vers 7 tot 9a. En wij schrijven als thema boven de prediking het Lam Gods en zijn bruiloftsfeest. Het Lam Gods en zijn bruiloftsfeest. 3 gedachten. Ten eerste staan we stil bij de roeping tot dit feest. In de tweede plaats de voorbereiding voor dat feest. En in de laatste plaats de blijdschap op dat feest. Het Lam Gods en zijn bruiloftsfeest. 3 gedachten. De roeping tot het bruiloftsfeest. De voorbereiding voor het bruiloftsfeest. En de blijdschap op het bruiloftsfeest. En als het goed is, gemeente, kunt u tijdens deze preek weten of je op weg bent naar dat feest. Of niet. Daar heb je het weer, hè. Altijd die 2 kanten. En als je vandaag zou sterven, welke poort gaat er dan open? Dat is de klem weer van de prediking. Er komt een dag, dan horen we een bazuin. Of je gestorven bent of niet, maar je gaat hem horen. Het is de bazuin van de archangel. En die laat ons weten, de bruidegom komt. En we zullen hem allemaal zien. De Heer Jezus Christus in hemelse heerlijkheid en majesteit. Dat is de jongste dag waarop alle vijanden, waar we vorige week zondag van gehoord hebben, alle vijanden van Christus en zijn kerk voor eeuwig geworpen zullen worden in de poel van vuur en zilver. En wat nu bijna niet te begrijpen is met ons menselijk verstand, ja, op die jongste dag zal dat wel tot blijdschap zijn van de kerk des Heren, want dan zullen ze werkelijk voor altijd verlost zijn van welke vijand dan ook. En Johannes werd getoond wat er dan met de ware gelovigen gaat gebeuren. Zij zullen ingaan in de bruiloft van het Lam. En dat mag hij bekendmaken, mag hij opschrijven voor Gods woord in de vorm van een zaligspreking. En dat vinden we aan het begin van vers 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En met die woorden mag Johannes de kerk van alle tijden en plaatsen ook vandaag in de 21ste eeuw vertroosten. Vertroosten met dat heerlijke dat wacht, voordat Christus zal terugkomen op de wolken des hemels. En daarom sprak die engel uit de hemel: Johannes, luister eens. Nu je dit gezien hebt, nu je dit gehoord hebt, pak je pen. Schrijf. Schrijf het op. Zet deze boodschap op schrift, laat het lezen, laat het horen. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Waar gaat het eigenlijk over in deze zaligspreking? Het gaat over het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dat ziet gemeente op de eeuwige volkomen verlossing die klaar ligt voor al Gods kinderen. Het is een omschrijving van het hemelleven tot aan de wederkomst, voor degenen die voor de wederkomst gestorven zijn, in Christus ontslapen zijn en nu al in de hemel mogen zijn. En tegelijkertijd is het ook een omschrijving van het eeuwige leven wat straks zal komen na de wederkomst, als al Gods kinderen hun lichaam weer terug hebben en zij met lichaam en ziel op die nieuwe aarde mogen gaan leven. Er komt dus een bruiloftsfeest. En op dat feest is Christus de bruidegom. En die schare die niemand kan tellen, dat is zijn bruid. Maar aan zo'n bruiloftsfeest gaat wel wat vooraf. Zo is het toch ook in ons leven, zoals wij dat meemaken. Je begint toch niet zomaar opeens te trouwen? Er is toch niet zomaar opeens een trouwdag? Nee, daar gaat wat aan vooraf. Dan zal een jongen en een meisje elkaar gaan ontmoeten. Dan komt er een tijd van omgang, dat noemen wij verkering hebben. Er komt een tijd dat je zeker bent dat je met elkaar in een huwelijk wilt treden en dat je dat aan elkaar bekend maakt, aan elkaar belooft en een verloving laat plaatsvinden. Er komt een voorbereidingstijd op het huwelijksfeest. En zoals dat in het tijdelijke leven is, zo is dat ook in het geestelijke leven. Om nu op dat bruiloftsfeest van het Lam van God te kunnen komen, dan moet er hier op aarde een wonder met je gebeuren. Dan moet je geroepen worden. Want dat laat Johannes heel duidelijk weten in onze tekst in vers 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn. En nu staat er in het Grieks een werkwoordsvorm dat laat ons weten dat die roeping niet pas plaatsvindt op het moment dat de Heer een kind van God van de aarde verhoogt naar de hemel. Of dat die roeping pas gaat plaatsvinden op de wederkomst. Nee, het laat zien dat die roeping reeds heeft plaatsgevonden. Er staat letterlijk in het Grieks: zalig zijn zij die geroepen zijn geworden. dat heeft dus in het verleden plaatsgevonden. Dat moet hier in dit leven plaatsvinden, voordat het stervensuur aanbreekt. En dat zal ook gebeuren in het leven van degene die zalig worden. Wat is dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Wat is die roeping dan? Wat is dat roepen dan waar Johannes van getuigen mag in Openbaringen 19? We hebben het al eerder bij een van de Brakelavonden overdag, maar ik wil nog een keer laten weten wat Wilhelmus uit Brakel zo heel mooi en kernachtig zegt van die roeping die hier in dit leven moet plaatsvinden. Ik zal het u voorlezen. De roeping is een genadewerk van God, waarbij de zondaar wordt genodigd door het evangelie om uit de staat van zonde en uit de staat van de toorn Gods die op elk mensenkind rust, over te gaan tot Christus. Om door hem verzoening met God, Godzaligheid en zaligheid te verkrijgen. Om en om de zijnen door de Heilige Geest krachtdadig tot die staat over te brengen. Nu, is dat al gebeurd in je leven? O jawel, wij worden allemaal geroepen. Elke keer weer worden wij geroepen. Uitwendig geroepen. Elk moment dat het woord van God opengaat, of je nu onder de prediking van het woord bent, of dat je thuis in de stilte het woord van God leest, of dat je dat gezamenlijk aan tafel doet, of dat je je dagboekje leest, elke keer als dat woord van God opengaat en tot je komt, word je geroepen. En daarom zendt Christus zijn dienaren. Met die hoge last, predik het woord. Ik lees in Spreuken 8 vers 4, dat de wijze koning Salomo zegt, tot u, o mannen, roep ik. En dan staat ik met een hoofdletter, dat is dus de Heere. En mijn stem, dat is de stem van Christus, is tot der mensenkinderen. Dat spreekt dus van die uitwendige roeping die elke keer weer tot je komt. Die heel persoonlijk tot u, jou en mij gericht is. Velen zijn geroepen, heeft de Heer Jezus Christus gezegd toen hij hier op de aarde wandelde. Daar horen wij ook bij. Maar nu is dat niet genoeg. Want Christus heeft ook eerlijk gezegd wat die roeping van het evangelie nu uitwerkt in het leven van mensenkinderen. En dan kom ik bij een andere gelijkenis die heel veel te maken heeft met de woorden van onze tekst van vanmorgen. Het is de gelijkenis van het grote avondmaal. En daarin laat de Heer Jezus heel duidelijk en eerlijk zien wat er nou gebeurt als hij zijn stem laat horen door middel van zijn knechten en zondaren worden geroepen tot de zaligheid. In die gelijkenis spreekt hij over een zekere koning die een feestmaal bereid had ter gelegenheid van de bruiloft van zijn zoon. Heel veel werk is er verricht. Alles is werkelijk gedaan. Er hoeft niets meer gedaan te worden. En dan zegt die koning tot zijn dienstknechten, gaat erop uit naar die mensen die een uitnodiging hebben gekregen, die weten van deze bruiloft en die al eerder als het ware een kaart door de bus kregen en uitgenodigd zijn voor de bruiloft. En zeg hen, komt! Want alle dingen zijn gereed. Velen gemeenten werden welmenend geroepen. Zo laat de Heer Jezus in deze gelijkenis zien. En wat was de reactie? Ik hoop dat je gelijk een beetje meepreekt. En eerlijk met je ziel omgaat. De een heeft een akker gekocht. Nou ja, niks mis mee natuurlijk. Dat mag. Maar het vraagt zoveel van hem. Geen tijd. Een ander heeft een juk ossen gekocht. Weer een ander is net getrouwd. Druk, druk, druk. Met je huisje, met je gezin, met je baan, met je huwelijk, met je dit en met je dat. Allemaal ingenomen door de zorgvuldigheden van deze wereld. En daarvoor geen plaats voor die heerlijke genade van God in Christus. Welgenodigd, welgeroepen, welmenend, steeds opnieuw indringend, maar niet gekomen. En hoe is dat nou in uw en jouw leven? Laten we het eens even heel praktisch en concreet maken. 7 dagen geleden was u hier ook. In de kerk. 2 keer. Of je hebt thuis mee zitten luisteren. Afgelopen woensdag was er gelegenheid om de stem van Christus opnieuw te horen hier in dit kerkgebouw. Wat is de vrucht? Wie is er afgelopen week gekomen? Wie is er op die nodiging gekomen? Of was je van de week ook zo druk? Met je werk, met je huis en noem het maar op. Dat er bijna geen tijd was om te komen. Ja, je hebt je Bijbeltje wel geopend en je hebt wel gelezen. Maar je deed je Bijbeltje weer dicht en je zei amen naar je gebed. En je dook in je bed en je ging weer slapen. Maar wie is er gekomen? Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. O, laat het eens op je inwerken als je nog niet als een goddeloze, verloren zondaar getrokken bent tot aan de voeten van Christus, maar zomaar doorleeft wat je daarmee doet. Je ligt verloren. 1 zucht en je bent in de rampzaligheid. Daar kun je nooit meer uitkomen. En dan komt die God in zijn langmoedigheid, in zijn goedertierenheid. En hij laat je weten dat er een volkomen zaligheid klaar ligt. Waar niets meer aan toegevoegd hoeft te worden. Waar het ook niet kan. Geen nagelschrapsel. En daarbij laat de Heeren het horen, welmenend, indringend. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koop en eet. Zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En dan maar die verontschuldigingen. Dan maar doorleven. En met je ja-ma's komen, en met je dogma's komen, en met je inzichten komen. Maar niet tot hem komen. En maar zeggen, ja maar een mens kan dat toch niet. Hoe lang houd je het eruit vol? U wordt geroepen. Krachtdadig door het woord. Maar dit laat nu zien hoe diep je doodstaat is. Maar dat laat niet weg dat je ten volle verantwoordelijk bent dat je niet gekomen bent. Het is een schande. Het is zo tot oneer van een drie-enig God. Als na zulk een indringend, liefdevol roepen een mens toch door blijft gaan op de brede weg. Om op zo'n grote zaligheid geen acht te slaan. Op zo'n lieve zaligmaker geen acht te slaan. O, laat deze eerlijke, ernstige vraag van morgen eens op je afkomen. Hoe lang onbekeerde zondaar, die nochtans genodigd wordt, die nochtans geroepen wordt, blijf je weigeren? Durf je het nog? Dan kan ik je zeggen, dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn, zelfs Sodom en Gomorra, dan u en jou. Als je weigert te komen en zo druk bent van alles en nog wat. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Niemand van die mannen die genood waren, zullen mijn avondmaal smaken. Want er komt een tijd, gemeente, dan klinkt de roepstem niet meer. Dan gaat de nodiging niet meer uit. Dat is dat moment dat de deur van de ark der behoudenis gesloten wordt. En dan kun je er niet meer in. Dan kun je misschien vastklampen aan de ark. Maar als dan de zondvloed van Gods toorn komt, dan is het verloren, eeuwig verloren. En wat zul je in de eeuwigheid dan voelen branden in je geweten? Dit had ik maar, had ik maar, had ik maar geluisterd naar de lieflijke nodiging van Christus. Maar ik heb niet gewild. Hoe komt het dan dat er toch zondaren komen? Want ze zullen komen. Jazeker. Nou, dat is het werk van de Heere. In het hart en leven van zondaren. Want als hij dat woord gaat brengen in het hart van een zondaar, en hij gaat dat hart van een zondaar openen, dan ga je gehoor geven aan die roeping. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een totale verandering in je leven. Gods woord noemt dat een vernieuwing. Dan word je werkelijk geroepen uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Dan word je geroepen uit die verschrikkelijke ellendige staat waarin je bent, tot de staat van Gods genade. O ja, de ellende waar een mens in gekomen is, is werkelijk diep, gemeente. En we zijn werkelijk slechthorend geworden dat hij daadwerkelijk moet roepen. Er staat niet die gefluisterd, dat hij fluisteren zal, maar hij moet roepen. Omdat we zo ver bij de Heere vandaan gelopen zijn. Omdat we zo slechthorend geworden zijn. Omdat er zoveel blokkades zijn die de stem van de Heere proberen tegen te houden. Omdat er zoveel andere stemmen zijn die proberen de stem van de Heere te overstemmen. Maar als de Heere krachtig gaat spreken, gemeente, en de Heilige Geest gaat je hart openen, dan gaat er wat gebeuren in je leven. Dan kun je niet meer voortleven. En dan krijgen al die andere dingen van je leven niet meer de belangrijkste plaats. Maar dan gaat het je om God. Dan gaat het om zijn zaak in je leven. Want doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. O, als hij dan zegt, volg mij, dan ga je hem volgen. Als hij zegt, kom af van je hoogmoedig leven, dan word je een ootmoedige zondaar in het stof. En als hij zegt, haast u om uw levens wil, dan word je niet zo laks, maar dan ga je werkelijk haast krijgen om tot hem te gaan. En als hij met kracht gaat spreken, bekeert u, dan word je 180 graden omgedraaid en dan word je op God gericht. En als hij gaat roepen, wend u naar mij toe en wordt behouden, dan kun je het niet meer in de wereld uithouden. En als hij gaat zeggen, laat u met God verzoenen, dan zal hij de noodzaak van de verzoening doen ervaren. Dan gebeurt het ook, gemeente. Dan komt er een ander leven. Dan komt er een verandering van je staat. Uit een staat van de dood kom je in een staat van leven. En dat is een wonder. Ken je er wat van? Of dat nou geleidelijk aangebeurd is in je leven? Of dat het nou plotseling gebeurd is in je leven? Maar dat het anders werd in je leven. Dat het woord werkelijk wat ging doen van binnen in je hart. En dan denk ik weer even aan die gelijkenis. Waarbij zoveel genodigd werden, maar ze hadden allemaal geen tijd en geen zin om op dat bruiloftsfeest te komen. Wat zei die koning toen tegen zijn knechten? Ga haastiglijk uit in de straten en in de wijken der stad. En breng wie? Ik hoop dat ze vanmorgen hier zitten. Armen. Die hebben gewoon niks meer. Verminkten. Die zijn zo beschadigd door de zonde. Kreupelen, ze weten niet hoe ze tot hem moeten gaan. Blinden, ze weten de weg niet. En zij kwamen. Zijn huis wordt toch vol. Ja, niet meer van die beste mensen die het nog zo goed hebben in de wereld. Maar met het onedele, het verachten. En wat blijkt? Als dan al die mensen gekomen zijn, die armen en die verminkten en die kreupelen en die blinden, dan is er nog plaats. Nog plaats. En opnieuw zendt de koning zijn knechten uit in de heggen en de wegen en zegt, ga uit in de wegen en de heggen en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worden. En daarom moeten Gods knechten komen om als het ware u te dwingen in te komen. In de wetenschap meer dan dat kunnen ze niet, maar de rest dat doet hij. Want hij maakt er gebruik van en dan gaat hij zorgen dat armen van geest een plaatsje krijgen op zijn bruiloftsfeest. Dat verminkten daar mogen komen, dat kreupelen mogen komen, dat blinden mogen komen. Geef dat vanmorgen geen hoop en verwachting, arme zondaar. Die zo'n verzondigd leven heeft, die niets meer kan aanbrengen om zichzelf op te knappen, niet weet hoe hij moet komen en de weg niet weet. Hier is de grote bruidegom die zelf ervoor zorgt en die uitgebreide armen heeft voor schooiers, voor zwervers, voor mensen met schuld. Ja, zij zullen komen met geween en met smeking zal ik hen voeren in een rechte weg. Waarheen? Waarheen brengt die bruidegom zulke slechte mensen, zulke arme mensen die niets meer hebben, niets meer kunnen? Nee, hij brengt ze niet direct naar de feestzaal. Dat doet de bruidegom nooit. Maar hij brengt ze eerst in de kleedzaal. Want die geroepenen, zo laat Gods woord wezen, ook onze tekst weten, die zullen bekleed worden met fijn lijnwaad. Ja, die geroepenen die gaan leren door het geloof zich toe en voor te bereiden op dat grote bruiloftsfeest. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de voorbereiding voor het bruiloftsfeest. Tegen de achtergrond van onze tekst hoor ik Paulus iets zeggen. In Romeinen 8, daar kom je ook het woordje geroepenen tegen. En dan schrijft hij, die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Kijk, daar heb je het. Die heeft hij geroepen. En dan schrijft Paulus er iets achteraan. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat betekent dat die mensen die inwendig geroepen zijn, die een nieuw hart van de Here gekregen hebben, dat die ook rechtvaardig verklaard worden voor God en door God. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat er vanmorgen iemand in ons midden is en die zegt, Dat vind ik nou zo groot, dominee. Ja, misschien dat je zegt, dan voel ik de moed in mijn schoenen zakken. Want, oh, dat woord gerechtvaardigd zijn. Door het bloed van Christus, door het geloof in Christus. Om nu te mogen weten dat God, dat Christus je voorspraak is bij de Vader. En dat God op grond van het borgwerk van Christus je vrijspreekt van schuld en straf. En een recht geeft op het eeuwige leven. Dat is toch rechtvaardig worden. Dominee, dat is zo groot, dat durf ik niet te zeggen. Zou je het willen dan? Zou je dat nou willen? Is het je levensvraag geworden? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Vindt de Heer je daarom zo dikwijls in de stilte aan zijn voeten? Met de vraag, wil mij uw naam ter ere, al mijn euvel daan vergeven. Want ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Heb je ook geleerd en ontdekt in het heilig evangelie, dat God juist goddelozen wil rechtvaardigen? En dat je gezien hebt dat er voor goddelozen bij God vergeving is. En heb je ook leren verstaan door de Heilige Geest dat zonder bloedstorting er geen vergeving kan zijn. En lig je daarom zo dikwijls te bedelen of je tot die volle zekerheid mag komen waar David van gezongen heeft. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonden bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. O, blijf dan maar bedelen aan de troon der genade. Of je dat mag krijgen, want dat is juist bij hem te vinden. En Johannes heeft het gezien. Want wat werd hem getoond op het eiland Patmos? Hij hoorde van die bruiloft van dat lam van God, dat gekomen was. En hij zag ook de bruid van die bruidegom. En ze waren prachtig bekleed met fijn lijnwaard. Het zijn de rechtvaardigmakingen van de heiligen. Hij zag dat ze allemaal prachtig versierd waren voor de bruidegom. Maar daar komt wel de vraag boven vanmorgen. En ik hoop dat dat ook uw en jouw vraag is. Hoe zijn ze toch aan die prachtige kleding gekomen? En hoe hebben ze zich dan met die kleding kunnen voorbereiden op dat op die bruiloft van het Lam van God? Nou, gemeente, daar moeten we schrift met schrift gaan vergelijken. Want ik hoop dat u er wel besef van hebt dat wij niet met deze kleding geboren worden. En daar komt die bruid ook achter, daar komt een zondaar ook achter die straks op dat bruiloftsfeest mag zijn. Die gaat in zijn leven ontdekken dat hij dat bruiloftskleed niet eens bezit, maar hele andere kleding. Kleding waarvan hij gaat ontdekken dat hij daarmee helemaal niet bij God komen kan. Dat als hij met deze kleding zou aankloppen aan de hemelpoort, dat de hemelpoort dicht blijft. Want het zijn de vuile vodden van zijn zonde en ongerechtigheden. Dat zo'n zondaar met een verbroken en verslagen hart doet zeggen, ik ben zwart. Wie is hier zo zwart? Wie is een vuile zondaar voor God geworden? In het besef, nee, zo heeft God mij niet geschapen. Maar ik heb mijzelf zo bevuild. Ik ben dat prachtige kleed van zijn gerechtigheid kwijtgeraakt. Ik ben dat prachtige kleed van zijn heiligheid kwijtgeraakt. En daarvoor in de plaats heb ik niets anders als vodden van ongerechtigheden, gescheurde klederen van onheiligheid. Meer heb ik niet. En dan te beseffen, maar zo kan ik God niet ontmoeten. Zo kan ik niet aankloppen bij de hemelpoort. Want God is vertorend over mijn zonde, over mijn ongerechtigheden, over mijn onheiligheid. Oh, misschien ben je wel bezig geweest om zelf je kleren wat mooi te maken. Misschien heb je geprobeerd om die vieze, vuile kleding wat te wassen. Misschien heb je geprobeerd om je eigen kleding, waar zoveel scheuren in zitten, wat te kunnen verhelpen en maken. Maar uiteindelijk kwam je erachter, het baat niet. En zalig de mens die dat gaat leren. Dat werkelijk een zondaar, en of je het nou wil of niet wil, gemeente, maar dit blijft de kern van het evangelie. Wil je dit prachtige kleed ontvangen, dan moet je je laten ontkleden. En daar vecht de mens tegen. Want je wil niet naakt zijn met niets voor God. Maar dat is nou wel de weg naar het bruiloftsfeest. Zul je het onthouden? En ik hoop dat de hele gemeente het mag leren, jong en oud. Wat dat vrij vertaalde lied van McChane zo helder onder woorden brengt. Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En er werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dat gaat de Heilige Geest nou doen in het leven van die bruidskerk. Stapje voor stapje moet elk kledingstuk van ons eraan. Zodat je een naakte zondaar voor God wordt. Om dan te ontdekken. En wie kan onder woorden brengen wat er dan in de ziel gebeurt? Te ontdekken dat er buiten die naakte zondaar, in Christus, een kleed der gerechtigheid en heiligheid klaar ligt. Om nu te ontdekken wat dat Lam van God nu gedaan heeft. Die vanuit zichzelf alleen maar zuivere kleding droeg. Hoe rechtvaardig was de Heer Jezus niet? Hoe heilig was Hij niet? En dan tot je verwondering te ontdekken in het heilig evangelie, dat die rechtvaardige, heilige Heer Jezus zich zo diep wilde vernederen. Om die vieze, vuile, kapotte kleding van zijn kerk over te nemen en zich daarmee te laten bekleden. En zich zo over te geven in het gericht van zijn Vader. En dat God de Vader met hem zou doen, zoals hij met u zou moeten doen en met jou. En wat heeft Christus niet willen ondergaan? Hij heeft zich met die vuile kleding, met die inktzwarte vodden van zijn kerk, met die vuile gescheurde onheilige kleding, heeft hij zich vrijwillig overgegeven tot de dood des kruises. En dan zie ik hem gaan, gemeente, op weg naar Golgotha. En daar bij die heuvel Golgotha, daar wordt zijn mantel afgedaan, daar wordt zijn rok uitgetrokken. En daar hangt er Jezus naakt aan het kruis. Om in die weg die kleding te gaan verwerven, waarmee hij zijn bruidskerk gaat bekleden. En dat gaat hij ook doen, want hij is in een graf gelegd, maar uit dat graf weer opgewekt door zijn Vader. En dan hoor ik Paulus zeggen, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Dat betekent opgewekt om zo'n naakte zondaar te gaan bekleden met die witte klederen van zijn heil. En als je dat nou krijgt te ontdekken, als je dat nou gaat zien in de schriften, als de schriften zo voor je open gaan, wat gaat er dan gebeuren? Zelf een naakte zondaar. En dan in het heilig evangelie ontdekken dat lam Gods dat je kleding overgenomen heeft en die witte kleding heeft willen verwerven. Wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je erop uit. Dan komen er geloofswerkzaamheden met datgene wat je in het woord hebt ontdekt. En dan wil je niets liever dan dat je met dat kleed bekleed mag worden. Ik zie het zo mooi geïllustreerd in het boekje Rut. Als het voor Rut duidelijk geworden is dat alleen het huwelijk met Boas haar nog redden kan en haar daadwerkelijk een plaats onder Israël geven kan, dan gaat ze op het indringend verzoek van Naomi naar de dorstvloer. Want zij weet, daar is Boas. Zij gaat er dus op uit. En dan gaat ze aan de voeten van Boas liggen en dan gaat ze wachten totdat Boas tot haar gaat spreken. En dan wordt hij wakker en dan zegt hij, wie zijt gij? En wat zegt Rut dan? Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Wat spreekt Rut daar nou mee uit, gemeente? Zij zegt, Boas, ik heb niks, maar u hebt alles. En wil ik werkelijk Israël ingelijfd worden, een Israëlitische kunnen worden, dan moet ik met u trouwen, want u bent de losser. Wilt u dan uw vleugelen, uw bruidegomsmantel om mij heen slaan? Zoals een Israëlitische bruiloft plaatsvond. En dat vind ik nou zo'n mooi beeld van een zondaar die tot Christus komt. Die gezien heeft, hij is de bruidegom, hij heeft dat kleed, ik heb het niet, maar hij kan mij met dat kleed bekleden. Om dan naar hem uit te gaan, aan zijn voeten te gaan liggen. En uit te zien tot hij tot je gaat spreken. En dan gaat hij spreken. Hij gaat spreken tot zondaren die komen met smeking en geween. Hij gaat spreken tot zondaren die wellicht op hoop, tegen hoop tot hem komen. Hij gaat spreken tot zondaren die het alleen van hem gaan verwachten. Hij gaat spreken tot zondaren die zich over mogen geven aan hem. Hij gaat spreken tot zondaren die met Christus leren onderhandelen om bekleed te worden met dat prachtige kleed van zijn gerechtigheid. En als je dan aan zijn voeten ligt en hij gaat u een vraag stellen, wie zijt gij? Dan ga je eerlijk zeggen wie je bent. Dan zeg je, Heere Jezus, ik ben een zondaar. Ik ben een zondares. Ik kan mijzelf niet meer verlossen van mijn zonde. Ik kan mijn schuld ook niet meer betalen. Heere, maar u weet, kijk maar in mijn hart, hoe mijn weg en wandel is. Ik wil niets daarvan voor u verhelen en verbergen. Hier ben ik, Heere Jezus. Indien gij wilt, gij kunt mij lossen. Ik heb ervan gehoord, ik heb het gezien in de schriften, het is geopenbaard vanuit het evangelie. Hier ben ik, neem mij aan, Heere Jezus, zoals ik ben. U bent gezonden van de Vader om het verlorene zalig te maken. Niemand kan mij lossen dan u alleen. Een andere pleitgrond heb ik niet meer. Moeder kom ik arm en naakt tot u die alleen mij zalig maakt. Heer, ik heb het niet verdiend, maar nochtans lig ik aan uw voeten. Wees mij genadig. Gij zijt toch de losser. Wees dan mij losser. Gij zijt toch dat lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. U bent toch die bloedbruidegom. U bent toch die bloedvriend. O grote Boas, o grote losser, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Neem mij toch aan als de uwe. Laat mij toch weten dat ook ik bekleed mag zijn met dat witte kleed van u. Laat mij toch weten dat ik uw eigendom bent. Wilt u met mij in het verbond treden? O lieve Heer Jezus, dek mijn ziel die tot u schrijt, toch alstublieft met uw algenoegzaamheid. En wat denk je? Zal die bruidegom dan zwijgen? Zal hij dan niets doen? O nee, gemeente. Dan gaat hij je bekleden. Dan gaat hij zijn vleugelen uitbreiden, zoals ik dat net heb gezegd. En jongens en meisjes, weet je hoe dat vroeger gebeurde in de tijd van de Bijbel? Als dan de bruidegom met de bruidsjonkers bij het huis van de bruid gekomen was, dan ging hij naar binnen. En dan waren daar de 10 oudsten van de stad aanwezig als getuigen van de huwelijksvoltrekking. En dan ging die bruidegom met dat prachtige bruiloftskleed aan naar zijn bruid toe. En je ziet dat in gedachten voor je. Dan staat die bruid voor die bruidegom. En weet je wat die bruidegom dan deed, jongens en meisjes? Dan pakte hij zijn mantelbeet. En die deed hij helemaal open. En dan ging hij voor zijn bruid staan. En dan leek het net alsof die mantel een soort vleugels werden voor hem. En dan deed hij die mantel om zijn bruid heen. En drukte hij haar tegen zijn hart. En dan fluisterde de bruidegom: nu ben je van mij. Ik sta voor je in. Bij mij ben je veilig. Je ligt nu voor altijd voor mijn rekening. En de getuigen waren er getuigen van. En zo werd het huwelijk voltrokken. Daar komt die uitdrukking vandaan: breid dan uw vleugel over mij uit. Nou, zo wil de Heer Jezus met zijn kleding een naakte zondaar overdekken, zodat ze bekleed worden met die witte reine kleding van zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. En dan gaat hij het je toefluisteren, dan gaat hij het getuigen: gij zijt van mij, je bent gekocht met mijn bloed, en voor tijd en eeuwigheid lig je voor mijn rekening. En wat doet het geloof dan onder die vleugelen van Christus? Dan kan het niet anders of het geloof zegt: mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Kijk, en zo gaat het van de kleedzaal naar de feestzaal. Onze laatste gedachte, de blijdschap op het bruiloftsfeest. Ja, wie Christus lid kennen hier op aarde als de bruidegom, die is met hem in ondertrouw gekomen. En die is dan op weg naar het grote bruiloftsfeest. En bij tijden kan er een enorm verlangen ontstaan om op dat bruiloftsfeest te mogen zijn. Want dan is de gemeenschap met de Heer Jezus, met de bruidegom, werkelijk ongestoord. Maar hier op aarde kan het zo dikwijls gestoord worden en belemmerd worden. Dat er momenten zijn dat de bruid van Christus haar bruidegom niet meer ziet, niet meer ervaart, niet meer vinden kan. En dat ze moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar de bruidegom is zo goed dat hij elke keer haar toch weer opzoekt. Misschien is er vanmorgen wel iemand in ons midden of zit thuis mee te luisteren die Christus kwijt is. En die ook zegt, ik kan hem niet meer vinden. Dan hoop ik dat hij vanmorgen komt en weer eens laat weten dat hij je ziet en niet vergeten is. Mag ik het dan zeggen met een paar diepe, troostvolle woorden uit het boek Hooglied? Hoor de stem van Christus, u die hem mist, in al uw zielsverdriet. Mijn duiven zijn in de kloven van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, kom maar. Laat je stem maar horen, kom maar, want uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. Zo wil hij opnieuw weer komen, maar straks hoeft dat niet meer, want dan kan de gemeenschap met de bruidegom niet meer verstoord worden. Als het bruiloftsfeest in de eeuwigheid begint. Ja, er wordt gesproken over bruiloft. Wat betekent dat? Dat heeft in de Bijbel veel betekenissen. Soms is het de huwelijksvoltrekking. Soms betekent het de huwelijksdag. Soms betekent het de bruiloftsmaaltijd. Maar soms bedoelt de schrift ook het moment van trouwen en het huwelijksleven wat erop volgt. En in die laatste betekenis is het ook in onze tekst aan de orde. Het gaat om die bruiloftsdag en het feest wat daarop volgt. Dat is het eeuwig zalig leven in de hemel. Hier op aarde heeft Christus zijn bruid versierd en hij is op weg om haar te brengen in de eeuwige zaligheid. Wat zal dat zijn, gemeente? Als een kind van God straks op dat bruiloftsfeest komen mag. Dat is nog veel rijker als ooit in het paradijs geweest is. In het paradijs kon de duivel nog komen en helaas is hij gekomen. Maar straks in dat hemelse paradijs, die bruiloft van het lam, daar kan de duivel nooit meer komen. Daar kan de zonde er nooit meer zijn. En welk gevolg van de zonde ook op aarde gekend wordt, het zal er straks allemaal niet meer zijn. Het is een eeuwig zalig, gelukkig leven. Aan het einde van het boek Openbaring lees ik, en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomen uit de troon Gods en van het Lam. En in het midden van haar straat en op de een en de andere zijde de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. Geen gebrek meer, alles volmaakt, alles tot eer van God, een overvloed van zaligheid. Daar zal God alles zijn en in alle. Daar zal een schare zijn die niemand kan tellen, in een storeloze gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door die gemeenschap ook gemeenschap met elkaar. Ja, daar zal eeuwige blijdschap zijn. Wie zou kunnen zeggen wat dat daar is, gemeente? Geen oog heeft het gezien. In geen mensen hart is het opgeklommen. En als je er komen mag, dan kun je de woorden van de koningin van Sheba begrijpen, die tegen Salomo gezegd heeft, de helft is mij niet aangezegd. En wil jij, wil ik daar nu komen? dan is het nodig dat in dit leven liefde gekomen is tot de drie enige God. Want daar in de hemel, op het bruiloftsfeest, gaat het om Hem. Daar gaat het om de Vader. Daar gaat het over zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar gaat het over de Heilige Geest. Daar zal werkelijk het hart overstromen van blijdschap vanwege de drie enige God, wie Hij is en wat Hij gedaan heeft om mij, arme zondaar, een plaats te geven aan de bruiloft van het Lam. O, is het te begrijpen dat Johannes vanuit de hemel in vers 7 die woorden hoort: laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem heerlijkheid geven. O, dat zal overblijven. Een eeuwige hemelse blijdschap. Daar, gemeente, zal het volmaakt zijn wat we hier menigmaal op aarde hebben gezongen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt ten hoogste toppen stijgen. Wat is dat? Blijdschap. Het is een uiting van de ziel. Een ziel die ervaart wie God voor hem is. Een ziel die zich verlustigt in de Heere. Een ziel die de zaligheid ervaart, die liefde ervaart, die vrede ervaart. Een ziel voor wie de drie enige God alles geworden is. En die blijdschap, die wordt hier op aarde al bij tijden gekend, maar die zal straks ten hoogste toppen stijgen op de bruiloft van het Lam. En waar zal die blijdschap zich in het bijzonder in uiten? Nu, dat staat ook in onze tekst in vers 9, in het verheerlijken van God. In het verheerlijken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik kan niet zeggen hoe dat zal zijn. Want ik ben er ook nog niet geweest. Maar om toch een indruk te mogen hebben, laat ik het woord maar spreken. En blijf ik heel dicht bij onze tekst. Wat staat er in vers 1? Halleluja. Hoe zal dat daar klinken? Voor de drie enige God. Halleluja. De zaligheid. De heerlijkheid. En de eer. En de kracht. Zij voor onze God en Heer. Vers 5. Looft onze God, gij en al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. Hoor je dat, jongens en meisjes? Daar zijn ook kinderen. Daar zijn ook jongeren, hoor je het, jonge mensen? Daar zijn alle leeftijden, klein en groot. Vers 6, opnieuw, halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Kijk, daar gaat het heen. De verheerlijking van de drie enige God op het bruiloftsfeest van het Lam. Kom, hoe ligt het in uw leven en in jouw leven? Ben je nou zo'n geroepene? Ben je begeerig gemaakt om dat kleed? Mag je dat kleed ontvangen hebben? Dan denk ik nog één keer aan die gelijkenis van het grote avondmaal. Wil je nog heel even luisteren, gemeente? Want ik heb je zaligheid op het oog. Daar komt de koning binnen. Daar komt zijn zoon binnen. Op zijn bruiloftsfeest. En hij overziet de gasten. En ik zie een blijde glimlach op zijn gelaat. Daar zit zijn kerk. bekleed met zijn kleed. Maar kijk eens, jongens en meisjes. Opeens verdwijnt de glimlach van zijn gezicht. Want te midden van al die mensen met die prachtige witte kleding ziet hij een man zitten. Zonder bruiloftskleed. Die dacht zalig te kunnen worden buiten Christus. Hij dacht binnen te kunnen komen, maar hij kwam bedrogen uit. En toen ging de bruidegom naar hem toe en hij vroeg: hoe bent u hier gekomen? En toen kon die man niks meer zeggen. Je kan hier heel veel zeggen, gemeente. Je kan van alles zeggen. Maar als je daar zonder bruiloftskleed komt, moet je verstommen. En toen ik dat zat te overdenken, moest ik denken aan een heel aangrijpend stukje uit de christenreis van John Bunyan. Op zijn weg naar de hemel ontmoette hij Heer Onkunde. Die was niet door de enge poort van de wedergeboorte op het smalle pad naar de hemel gekomen, maar die was over de muur geklommen. Die man Onkunde dacht dat wedergeboorte niet nodig was, dat de kennis van Christus niet nodig was en dat de bekleding met zijn kleed niet nodig was. En hij had geen geldig toegangsbewijs tot de hemel. Hij kende geen genade door recht. En toen hij bij de hemelpoort aankwam, zo schrijft John Bunyan, werd hij door de engelen weggeleid naar het eeuwig verderf. Dus Onkunde is gekomen tot aan de hemelpoort, maar werd van de hemelpoort naar de hel gebracht. En wat schrijft Bunyan dan? Ik vind het zo aangrijpend, maar dat het er opscherping mag zijn en tot aansporing, gemeente, om op goede gronden echt te weten dat je straks op dat bruiloftsfeest komen mag. En zo zag ik dat er een weg naar de hel was, zowel van de hemelpoort af als vanaf de stad Verderf. O, dat het zo bij u en jou niet zou zijn. Laat je ontkleden, opdat je bekleed mag worden met dat kleed van Christus gerechtigheid. Want het kleed is er nog. Er hangt nog een kleed klaar voor een zondaar, voor een zondares die wenend tot de Vader gaat en zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon of dochter genaamd te worden. En daarom, arme zondaar, laat u met God verzoenen in een rechte weg. Kom dan, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat zijn uw kinderen gelukkig. Ze zijn geroepen. Ze zijn bekleed. En mogen straks aanzitten met u op de bruiloft van het Lam. Maar wat zijn we ongelukkig, Heere, als we nog niet voorbereid zijn. Heere, mag het woord van deze morgen nog een middel zijn om zondaren te trekken. En ook, Heere, als we in de strik gekomen zijn. En dat kan zomaar gebeuren dat we ons bedriegen voor de eeuwigheid. Dat u ons zou ontmaskeren. Want het moet goed liggen, Heere. Echt goed liggen tussen u en ons met het oog op de eeuwigheid. En dat werk wilt u nog doen. O, dat er daar vele naakte zondaren mogen komen tot u, om bekleed te worden met dat prachtige kleed. Om hier in beginsel die blijdschap te mogen kennen, die straks ten hoogste toppunt zal stijgen. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf en geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten om te horen over de waarachtige bekering. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouwe goedheid prijzen. 69 vers 14. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.